Goedemorgen. Welkom bij de Orde van de Tijd. Vandaag zou ik het graag willen hebben over gezondheid. Gisteren besprak ik het gezondheidsonderwerp ook al enigszins in samenhang met de ruimtelijke ordening. We zouden allemaal een goede gezondheid hebben als we met de benen op de grond staan, als we een stukje van de aarde het onze kunnen noemen. Daarbij zei ik ook dat er sprake is van een lichamelijke en een geestelijke gezondheid. Dat is de fundamentele indeling van de gezondheid. Dus we zijn gezond, geestelijk, als we onszelf kunnen zijn, als we vrijuit kunnen praten, als we de dingen zien zoals ze zijn. Als we op onszelf kunnen vertrouwen, als we op anderen kunnen vertrouwen, als we ons veilig voelen. Dat zijn een aantal van de voorwaarden voor de geestelijke gezondheid. Geaccepteerd zijn, niet bedreigd worden. Niet gemanipuleerd worden. En op het gebied van de lichamelijke gezondheid hebben we ook een aantal criteria op basis waarvan we zeggen, nou zijn we gezond. De Gezondheidsraad hier in Nederland die weet het heel goed te formuleren. Je moet goed groente en fruit eten. En je moet niks tekort komen op het gebied van de eiwitten en de vitamine en de vetten. En je moet ook regelmatig aan lichaamsbeweging doen. Je kan niet de hele dag stilzitten of achter het stuur van je auto zitten. Je moet ook gewoon zo af en toe een wandelingetje maken. Goed voor je gezondheid. Iedere dag een eindje wandelen. Dus zo kennen we de gezondheid als iets wat een geestelijk aspect heeft, wat je niet direct van buiten kan zien, wat niet direct meetbaar is in bloedtests of in de kwaliteit van je huid of je haar. En we hebben iets, een gezondheid die gewoon manifest is. We hebben dus een manifeste en een niet-manifeste gezondheid. Een zichtbare en een niet zichtbare gezondheid. Een fysieke en een psychische gezondheid. Geestelijke gezondheid. We hebben het onderwerp van de psychische gezondheid ook al in verband gebracht met het onderwerp van de tijd. De orde van de tijd. Waarbij we de stelling hebben geponeerd dat je geestelijk gezond bent als je in overeenstemming verkeert met je natuur. Met de natuur. Op basis van de natuurlijke orde. De orde waar we allemaal uit afkomstig zijn. De orde die waaruit we geëvolueerd zijn. Die ons geschapen heeft. Afhankelijk van de manier waarop je erover wil denken, kan je verschillende woorden gebruiken. Die natuur is onze basis. Onze gezondheid in de werkelijkheid, filognostisch, heeft te maken met de weelde. Gezondheid is weelde. Lichamelijke en geestelijke gezondheid is weelde. Dat is onze rijkdom, dat is onze volheid. Dat is waar we vol van zijn, waar we van vervuld zijn, van lichamelijke en geestelijke gezondheid. En veel van de strijd die in de wereld plaatsvindt, kan je ook wel beschouwen als een gevecht om de gezondheid. Min of meer. In de politiek vecht men om de geestelijke gezondheid. In de religieuze saamhorigheid vecht men om de formule voor die saamhorigheid. Welke de beste zou zijn. Het is niet vrij van strijd, de religies. Die zijn geneigd ook met elkaar op de vuist te gaan. Omdat de ander niet de de manier respecteert waarop de een bezig is. Het is ook een kwestie van van gezond zijn naar het principe dat je boven de materie staat. Dat je de zaken goed weet te onderscheiden in de materie. En er is natuurlijk ook een kwestie van kennis en greep op de zaak hebben. De geestelijke gezondheid met name. Ja, heeft ook te maken met kennis hebben van zaken. Als je de dingen niet goed weet, ja, je wordt al gauw gek genoemd als je de zaken niet goed ziet zoals ze zijn. Of als je de verantwoordelijkheid voor jezelf niet aan kan, jezelf niet in de macht hebt. Ja, dan word je al gauw gek genoemd. Dus gezondheid is een gecompliceerd onderwerp. En het idee van lichamelijke en geestelijke gezondheid moeten we dus ook wat ruimer zien. Hè? Dat het die lichamelijke en die geestelijke gezondheid zich dus in feite op verschillende terreinen laat herkennen als een manifestatie van onze werelden, van onze volheid. Hoe komen we tot die filognostische orde? Die zes visies die we al eerder besproken hebben en die we ook nu net in verband hebben gebracht met het gezond zijn. Het gezond zijn op politiek en geestelijk gebied, op spiritueel gebied, op analytisch gebied, op filosofisch gebied en op gebied van wetenschap. Op die zes gebieden. En hoe komen we daar nou bij om dat zo in te delen, deze zes indeling? Dat hangt samen met die volheid van die gezondheid zelf. De volheid van die gezondheid betrekt zich op de hele werkelijkheid. Dus niet alleen in de zin van geestelijk en lichamelijk, maar ook in de zin van tijd, ruimte en materie. Alles wat we kennen, om ons heen zien, zou je kunnen omschrijven als de integriteit van de tijd, ruimte en de materie. In enge zin is dat gewoon je lichaam. Je bent een integriteit van tijd, ruimte en materie. Maar in ruime zin is dat het hele universum. De hele wereld bestaat uit niks anders dan tijd, ruimte en materie. Als we nu dat begrip van geestelijke en lichamelijke gezondheid loslaten op die drie basisbegrippen, dan komen we uit op zes vormen van gezondheid. Zes vormen van welvaart of weelde of rijkdom die je kan hebben met jezelf. Iets wat iedereen nastreeft, iets wat iedereen graag wil hebben. Die gezondheid. Zelfs in die mate dat men het als een doel stelt om gezond te zijn. Lichamelijke gezondheid en geestelijke gezondheid gecombineerd, ja, dat kan je als een doel stellen. Maar daar schuilt natuurlijk ook een gevaar in. Je kan natuurlijk je eigen gezondheid, geestelijk en lichamelijk, laten gelden ten koste van de gezondheid van een ander. En dat is dan een corruptie van het gezondheidsbegrip. Jouw gezondheid, zoals we dat al eerder besproken in het vorige praatje, jouw idee van een domein hebben, van een landgoed hebben, kan ten koste gaan van de ruimte die een ander in het leven krijgt, de mate waarin een ander contact heeft of de vrijheid heeft op iets waarvan hij kan zeggen, hier kan ik mijzelf zijn. Dit is mijn gebied, dit is mijn huis, mijn huis is mijn kasteel, zeggen ze in het Engels zelfs. Dit is mijn veilige haven. Dus de gezondheid van de een kan ten koste gaan van de gezondheid van de ander. En mensen die geestelijk niet gezond zijn, ja, die vind je ook vaak in de goot. Waarbij je kan afvragen van, is die man nou gek omdat hij geen eigen huis heeft? Of heeft hij nou geen eigen huis omdat hij gek is? Op een of andere manier is daar iets fout gegaan in ieder geval. En moeten we bij onszelf ook nagaan wat het positieve en het negatieve is van dat gezondheidsbegrip. Dus met dat in ons achterhoofd kunnen we zeggen van, kunnen we ons afvragen van, oké, die tijd, die ruimte en de materie, hoe koppelen we dat aan die geestelijke en die lichamelijke gezondheid? Die gezondheid die je kan zien in de vorm van een lichamelijk iets wat je kan meten, de mate waarin je prestaties kan leveren lichamelijk, of de mate waarin je lichaamschemie in orde is, met een bloedonderzoek, of de mate waarin je überhaupt fysiek goed kan functioneren. Dat kan je gewoon concreet zien. Dat is de lichamelijke gezondheid. Een duidelijke uitdrukking in de wereld. Die geestelijke gezondheid is wat moeilijker te controleren, want ja, dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. We hebben al eerder gezien dat, ja, dat er verschillende vormen van logica zijn die geneigd zijn elkaar voor gek te verklaren. Als je niet denkt zoals ik, ja, dan zit er een schroefje bij je los. Ja, en dat is niet een standpunt dat houdbaar is in de moderne samenleving, omdat er zoveel verschillende manieren van denken zijn. Zoveel verschillende opvattingen, zoveel verschillende filosofieën en zienswijzen in het leven. Dus dat is dan wat minder duidelijk waarneembaar. Maar goed, we hebben dus dat manifeste, dat duidelijke, zichtbare en het niet-manifeste in relatie tot die tijd, die ruimte en die materie. En dat samen, dat bepaalt dan ja, de rijkdom van onze gezondheid. We hebben dus een bepaalde gezondheid die dan is te onderscheiden in die verschillende kenmerken in relatie tot de tijd, de ruimte en de materie. Goed, laat me dat duidelijk uitleggen hoe dat samenhangt. Het manifeste en het niet-manifeste in relatie tot die tijd, die ruimte en die materie. De fysieke en geestelijke gezondheid op ieder van die terreinen. Als we dat zo besproken hebben, hebben we in principe het geheel van de gezondheid besproken. Omdat tijd, ruimte en materie, de integriteit daarvan, het geheel betreft. En daarbuiten valt er verder niets te vinden of te zoeken of te constateren. Dus, oké, laten we beginnen bij het ruimtebegrip. De ruimte kennen wij als manifeste gezondheid, als iets wat een bepaald spoor is, een bepaald patroon is, een bepaalde gebied is, dat wij tot onze gezondheid rekenen. En puur qua ruimte, dus als we het niet hebben over materiële of tijdsaspecten, kunnen we zeggen van die gezondheid, die ruimtelijke gezondheid, is manifest, is fysiek in ons aanwezig als een spoor in onze hersenen, als een patroon dat de ervaring heeft achtergelaten in onze hersenen. Er is een soort van foto gemaakt, een afdruk gemaakt, een soort van patroon ontstaan, een structuur ontstaan in de hersenen, die een duidelijke ruimtelijke eigenschap heeft. Dat neurologen kunnen dat ook aantonen. Dat hangt samen met bepaalde activiteiten in bepaalde hersengebieden, waarbij bepaalde realisaties een bepaald patroon vormen in die hersenen. We hebben een soort holografisch brein dat steeds driedimensionaal de kennis vanuit verschillende hersencentra combineert tot een soort patroon, en dat is dan een denkbeeld. Goed, dus het manifeste van de ruimte, voor zover wij die concreet kunnen waarnemen, is wat we kennis noemen. De patronen die door de ervaring in onze hersenen zijn getrokken, en waar we ook verslag van doen, in de vorm van registraties, zoals dit wat ik nu doe, of als ik een boek schrijf, of als ik een film maak, dan manifesteer je dat ook in de materie in een ander patroon, op een andere manier leg je dat dan vast dan in de hersenen. Maar de oorspronkelijke harde schijf, ja, dat zijn je hersenen. En daarin wordt de kennis opgeslagen. Daarin ontwikkel je die vaardigheid, die intelligentie in het omgaan met die denkpatronen, met die denkbeelden. Dus het manifeste van de ruimte is in concrete termen de kennis. Dat kan je gewoon waarnemen in je eigen hoofd. De ruimte heeft een bepaalde vorm aangenomen. En dat is een beeld wat je van de ruimte hebt. En dat is een concreet iets. Dat is bij iedereen aanwezig. En dat kan je ook weer vastleggen in de vorm van boeken en andere registraties. Zo, op die manier hebben we dus een geestelijke gezondheid die die we kennis noemen, of ook wel intelligentie. En die intelligentie is een middel. Willen we gezond zijn wat betreft de kennis, dan moeten we snappen dat de kennis op zich niet een doel is, maar een middel is. Een middel om tot een vergelijk te komen van die kennis. Je kan wel eindeloze feitenkennis opdoen, maar als je werkelijk van intelligentie wil spreken, in dit geval, als je werkelijk van die wilde, die waarde, die volheid van onze gezondheid wil spreken in de vorm van intelligentie, ja, dan moet je iets met die kennis doen. En dat noemen we filosofie. En zo komen we dan tot de eerste visie, de eerste zienswijze in de filognosie. Kennis, intelligentie, leidt, als je dat gebruikt, tot filosofie. Tot de juiste afweging van je kennisinhouden, zodat je beslissingen kan nemen. Zodat je tot een zekere orde kan komen. Zodat je problemen kan onderkennen en daar iets tegenover kan plaatsen. Zodat je tot een conclusie kan komen en waarbij je ook anderen weer kan betrekken. Een samenvatting kan geven waarbij alles is inbegrepen. Deze methode is het kenmerk van de filosofie. Die eigenlijk gewoon uit een goede afweging bestaat. Het vermogen goed af te wegen is wat we intelligentie noemen. En wat we daarvoor nodig hebben is die manifeste ruimtelijkheid in de vorm van kennis in ons hoofd. De ruimtelijkheid is gemanifesteerd in ons hoofd. Goed, dit is dus één vorm van gezondheid. Één bepaalde volheid die samenhangt met het ruimtebegrip. Maar er is een keerzijde aan het ruimtebegrip en dat is de niet zo manifeste, de niet zichtbare, misschien wel meer geestelijke gezondheid, die die bepaalt of we überhaupt in staat zijn om met die kennis, met die intelligentie uit de voeten te kunnen. Kunnen wij daarmee overweg? Zit daar orde in? Zit daar eenheid in? We kunnen het over tijd, ruimte en materie hebben, maar wat is de integriteit ervan? Zit daar orde in? We kunnen intelligent zijn, maar eenzaam zijn. Je kan alleen zijn, maar dan ben je nog niet eenzaam. Maar als je eenzaam bent, ja, dan mis je iets. Dan is die verbondenheid is er niet die je zoekt. En ja, dan heb je de zaken weliswaar intelligent en met kennis op orde. Maar met een boekenkast ben je nog niet gelukkig. Met een hoofd vol ideeën ben je nog niet gelukkig. Dus die kennis, ja, dat is weliswaar een manifest aspect van een bepaalde volheid van onze gezondheid. Dat we op de hoogte zijn van feiten, maar er komt nog iets meer bij kijken. En we hebben ook een bepaalde greep op de zaak nodig. We hebben een bepaalde macht nodig. Nou, een ander aspect van de ruimte is wat we de ether noemen, of het krachtveld, de beheersing van de ruimte. Dus de beheersing van de ruimte is eigenlijk het niet-manifeste aspect. Je ziet dat niet, dat wij worden beheerst door de ruimte. Maar natuurkundigen kunnen je uitleggen dat alle materie een omvorming is van het oorspronkelijke krachtveld in de ruimte, de ether. Het is bepalend, is kausaal voor de orde in de materie en ook voor de kennis. Dus als we het puur over ruimte hebben, hebben we een patroon in onze hersenen, maar ook een bepaalde beheersing van die patronen, van die denkbeelden, die een bepaalde integriteit vormen. En in die integriteit spreken we van macht, controle, van beheersing. En wij beheersen die kennis met de intelligentie als we die verbondenheid hebben gevonden. Als we dus niet meer eenzaam zijn met geïsoleerde feitenkennis, met een intelligentie die ja, alleen maar voor zichzelf bestaat, maar niet echt een greep op de zaak oplevert. Dan mankeert er nog iets aan. En dat is dus de geestelijke gezondheid met die intelligentie. Je kan intelligent zijn, maar nog gewoon in het gekkenhuis belanden, omdat je die verbondenheid niet hebt, omdat je die eenheid van binnen niet hebt, omdat die macht er niet is. En die macht die kan je niet zien. Als je naar buiten kijkt, zie je ruimte. Maar wat is nou de macht? Dat zie je niet. Je ziet geen macht. Je kan daar denkbeelden aan ontlenen, aan de ruimte van beelden. Dat is een bepaald soort ordening. Die geeft dan die intelligentie. Maar goed, de greep op de materie is de macht ervan. Dus zo hebben we dus een tweede volheid, een tweede vorm van geestelijke wilde of gezondheid, die tegenover die lichamelijke gezondheid dan geplaatst. Het niet-manifeste is, je ziet het niet direct, maar er is macht. Er is een integriteit, er is een verbondenheid die causaal is, die bepalend is. Waar we makkelijk God tegen zeggen. Waarvan wij denken van, nou oké, daar moet je steeds mee in contact treden. Dat is jouw innerlijke wezen. Dat is mijn ware, ja, God. Heel veel mensen zeggen daar God tegen. Anderen noemen het gewoon macht. Ik moet mezelf in de greep hebben. Ik moet de beheerser zijn. Maar ja, je maakt natuurlijk deel uit van een grotere natuur die jou beheerst. En dat is natuurlijk ook waar. Dus het is, maar het is macht, hoe dan ook. Of het nou, of je er nou mee identificeert, of dat je het nou, of dat je je daar nou aan onderworpen voelt, dat maakt even niet uit. Het gaat erover dat hoe we tot die indeling zijn gekomen van die zes visies in de filognosie. Dus die tweede visie van de macht, de greep op de zaak, de ordening, de integriteit van die. Van die kennis en van die intelligentie. Dat is wat we paradigma noemen. Of wat gewoon in de wetenschap dan een wetenschap wordt genoemd. Een bepaalde zienswijze. Een historische visie. Een chemische visie. Een medische visie. Een gedragswetenschappelijke visie. Dat zijn allemaal verschillende denkwijzen of paradigma's. Waarbij we de werkelijkheid interpreteren steeds naar dat idee toe. Naar die integriteit van kennis. Naar die wetenschap toe. Nou goed, dat noemen we dus. Dat valt allemaal samen onder het hoofdstukje wetenschap. Dus we hebben kennis, wat een beetje, als we dat gebruiken, in de richting van de filosofie gaat. Dat noemen we dus de filosofische zienswijze. Noemen we ook wel eens methodisch, want ja, die kennis, daar moet je systematisch mee aan de gang. Dus filosofie houdt altijd een bepaalde methode in, een bepaalde vergelijking, een bepaalde afweging. En dat op de voet gevolgd door die macht die je daarmee ontwikkelt. Je kan een wetenschapper tegenkomen, maar hij hoeft niet direct te zeggen wat voor wetenschapper hij is. Dat is een impliciet gegeven. Mensen kunnen verschillend georiënteerd zijn, maar dat kan je niet direct zien. Dat behoort tot de macht die impliciet ingebouwd is in het geheel. De wetenschap heeft in wezen de macht in onze wereld. De wetenschap bepaalt wat de nuchtere werkelijkheid is van de feiten. De filosofie geeft aan wat de methode is die we dan moeten volgen. Hoe wij daarover na moeten denken. En ook om die verschillende wetenschappen weer een beetje hun bescheidenheid bij te brengen. Door te zeggen van ja, oké, het ene paradigma is het andere nog niet. En ja, op basis van vergissingen kan je ook in foutieve veronderstellingen terechtkomen. En nog steeds denken dat het een wetenschap is. Maar wij weten dat er verschillende vormen van logica zijn. Want wij doen aan kentheorie. Waar de gemiddelde wetenschapper zich niet mee bezighoudt. Die houdt zich gewoon bezig met de macht, de ordening en de integriteit van zijn eigen benadering van de werkelijkheid. Goed, zo hebben we dus twee volheden. Kennis en macht. Die samen leiden tot die twee visies. Samenhangen met die twee visies van de filosofie en de wetenschap. Maar goed, dit is alleen maar het ruimtelijke aspect. We hadden nog twee andere aspecten die fundamenteel zijn voor onze werkelijkheid. En dat was het aspect van de materie en het aspect van de ruimte. Dus als we hetzelfde idee van geestelijke en lichamelijke, van manifeste en niet-manifeste gezondheid loslaten op de materie, dan krijgen we een ander beeld te zien. Als we met de materie bezig zijn, als we duidelijk concreet voor ons zien wat materie is, dan zien we daar een verscheidenheid. Materie kenmerkt zich door een zekere verscheidenheid, maar ook door een zekere ordening. De weelde van de materie noemen we gewoon, ervaren we als een soort harmonie, als een soort schoonheid. Een huis heeft een bepaalde ordening, heeft een bepaalde indeling. Heeft kamers, heeft ramen, deuren, een dak, een kelder, een opberghok, een keuken enzovoort. Dat is een bepaalde indeling. Dus als we de materie manifest voor ons zien en we zijn daarmee bezig, dan spreken we van harmonie, van schoonheid, van als we gezond zijn met de materie, dan kunnen wij spreken van harmonie en gezondheid. Dan kunnen we spreken van ordening en gezondheid. Gezondheid in de zin van harmonie, in de zin van ordening. Een belangrijk deel van ons leven besteden we eraan om dat duidelijk te krijgen. Wat de harmonie is van de dingen, wat de ordening is van de dingen. En dit is een volheid van onze gezondheid. Wij zoeken steeds die harmonie en die ordening van de dingen. Door de zaken goed te kunnen onderscheiden, door de zaken goed in te delen. Nou, dit is wat we gezamenlijk de analytische visie noemen. Dus de volheid van de gezondheid van een zekere harmonie en een zekere indeling is wat we de analytische gezondheid noemen. De analytische visie. In de analytische visie ga je uit van dat kennismiddel, van die manier om tot die visie te komen, die bestaat uit de harmonie, uit de ordening van de materie. En dat volgt rechtstreeks op die wetenschap. In de wetenschap delen wij de zaken in om greep te krijgen op de materie. Maar in de analyse zie je op basis van de harmonie, op basis van de gezondheid die daarmee samenhangt, zie je dan het analytische gezichtspunt tot stand komen dat zelfs boven die wetenschap staat. Dat zegt van, hey, wacht eens even, jij bent geïdentificeerd met jouw wetenschap en dat geeft problemen. Er is nog meer dan dat. Er is ook nog de dualiteit van de getuige ten opzichte van dat waarvan je getuige bent. En die wetenschap zegt, nou oké, zo wat. Maar de analytische zegt, nee, dat is heel essentieel. Ja, je moet die twee dingen onderscheiden. En je moet de ordening en de harmonie van ook de verschillende wetenschappen zien. Je moet de orde van het geheel zien. Ook dat is harmonie en gezondheid. De wetenschap is niet alleen maar macht van jouw paradigma. Nee, de gezondheid is heel analytisch gezien gebaseerd op de harmonie van al de verschillende onderdelen waaruit de werkelijkheid bestaat, inclusief de verschillende wetenschappen van de mens. Dus zo komen we dus tot die derde visie. Na de kennis en na de kennis van de filosofie en de ordening van de wetenschap komen we tot de harmonie en de analyse van het analytisch standpunt. In het analytisch standpunt zijn wij dualistisch. Is er niet meer alleen maar de macht van de materie en verder is er niks? Nee. Wij zeggen er is macht en machteloosheid. Er is ijdelheid en bescheidenheid. Er is uiterlijkheid en innerlijkheid. Er zijn allerlei verschillende onderdelen. En de schoonheid en de harmonie daarvan, dat is de welvaart waar we van uitgaan. Die is er van nature reeds aanwezig. Streven we niet zozeer naar. Nee, daar baseren wij ons op. En op basis van die harmonie en die samenhang zijn wij analytisch, zijn wij goede psychotherapeuten, geestelijke gezondheidszorgers, maar ook goede kunstenaars die een mooi gedicht kunnen schrijven of die een mooi lied schrijven om onze gezondheid op dat punt tot uitdrukking te brengen. Ons vermogen om in harmonie met de werkelijkheid te verkeren. Dus dat is een andere visie, een extra, een stap verder. Je kijkt verder dan enkel de feiten. Nee, je komt nu toe aan een principe van indeling, van analyse in eerste instantie. Dat is het manifeste van de spirituele gezondheid. Dat je in staat bent die harmonie en die schoonheid te waarderen en daar uitdrukking aan te geven met een analytische visie in de kunst of in de gezondheidszorg als je mensen helpt. Dat is wat we analyse noemen. Op basis van je kennis en je intelligentie in de vorm van een paradigma, een wetenschap, kom je uiteindelijk tot een bepaalde uitdrukking. Het is niet alleen maar een boekenkast en de macht hebben. Nee, je moet dat ook uitdrukken. Je moet ook mensen helpen. Je moet daar ook schoonheid en cultuur mee hebben. Entertainment moet je daar ook mee kunnen ontwikkelen. Mensen iets voor een ander doen, een voorstelling geven. Is allemaal heel belangrijk. Dus die visie is het resultaat van de visie van gezondheidszorgers en therapeuten en van kunstenaars. Dat is de analytische visie. En die is gebaseerd op die kwaliteit, die manifeste kwaliteit van de materie, van de natuurlijke harmonie en schoonheid. Een kunstenaar zonder schoonheid niet denkbaar. De schoonheid en de kunsten hebben soms een gespannen relatie met elkaar. Soms laat men de lelijkheid zien, maar juist weer om de schoonheid daarvan bewust te maken. Soms kunstenaars proberen van alles om die integriteit en die harmonie van de natuur duidelijk te maken. Goed, dan is er een niet-manifest geestelijk aspect van de materie. En dat is rechtstreeks gevolg van die analytische visie. In die analytische visie wordt ons bewust dat er niet alleen maar een paradigma is, een eenheid van materiële macht, maar dat er ook een zekere dualiteit is. Nou, in die dualiteit realiseer je dat er dus ook een niet-manifest aspect is aan de omgang met de materie, wat ook een essentieel onderdeel vormt van onze gezondheid. Namelijk het vermogen afstand te nemen. Als jij een kunstenaar bent, of als jij een therapeut bent, met je analytische manifestatie als therapeut of als kunstenaar, dan moet jij steeds afstand nemen van jouw subject, van jouw kunstwerk of van jouw cliënt of van de situatie waar je in bevindt. Je moet een zekere objectiviteit ontwikkelen. Je moet er boven staan, anders kan je er ook niet goed een greep op krijgen. En dat is wat leerlingen op de kunstacademie leren of wat cliënten bij een psychotherapeut leren. Om ook afstand te nemen om zichzelf te bezien, om tot een zekere meditatie te komen, tot een zekere verdieping te komen. En dan zijn wij van de spirituele visie. Maar die spirituele visie is dus gebaseerd op die noodzakelijke afstand die je moet nemen tot het onderwerp. Het analytisch onderwerp is een bepaald terrein, is een bepaald kunstwerk, is een bepaalde cliënt of een bepaalde uitdrukking. Maar je moet daar altijd die integriteit van het zelf, van de getuige, dan beginnen we al een beetje over God te spreken of over de ziel te spreken. Of over de getuigen, of over het zelf. Daarin moet je die transcendentie ontwikkelen. Daarin moet je die afstandelijkheid ontwikkelen om boven de zaken te staan en van buiten die zaken te kunnen kiezen. Bewust te kunnen zeggen van oké, dit zijn de onderdelen. Analytisch, filosofisch, qua paradigma. Dit is waar we mee bezig zijn en nu heb ik daar controle op, want ik doe er niks mee. Dus wat is nou die fundamentele gezondheid die daar aan ten grondslag ligt? Dat is de waarde van de verzaking. Door te verzaken, door je niet met de materie te bemoeien, door op zondag niet te werken, door een paar keer per dag bij jezelf te komen en te mediteren, in die verzaking van jouw geest en jouw ziel en jouw behoefte je uit te drukken, door het tegenovergestelde te doen wat analyticus doet en wat je met de schoonheid en de harmonie van de materie doet, door daar afstand van te nemen, krijg je de greep op. Dan is dat een vierde aspect van onze gezondheid, namelijk het aspect van de verzaking. Dus we hebben dus nu vier aspecten van onze gezondheid die gebaseerd zijn in eerste instantie op het idee van ruimte en materie. In de ruimte hadden we dus kennis en intelligentie, plus de tegenhanger daarvan, de macht. Kennis, macht. Met de materie hebben we nu schoonheid en harmonie, gecombineerd met verzaking. Nou hebben we vier volheden die gekoppeld zijn, die samenhangen met dat begrip van tijd, materie en ruimte, en dat begrip van geestelijke en lichamelijke gezondheid, van manifest en niet manifest, waarneembaar en niet waarneembaar zijn. Want in de verzaking, de verzaking kan je niet waarnemen. Als iemand functioneert door de week, kan je niet waarnemen wat hij op zondag doet. Dat is niet te zien. Maar het speelt wel steeds een rol als de positie van waaruit je die controle ontwikkelt. Van waaruit je de kennis en de greep op je leven ontwikkelt. Vanuit die verzaking, vanuit die spiritualiteit, die transcendentie, dat overstijgen van je materie, die meditatieoefeningen. Van daaruit heb je greep op de materie. Dus je kan wel eens denken van hoe krijgt zo iemand dat voor elkaar? Hoe heeft iemand zichzelf zo in de greep? Nou, dat komt dus door die verzaking. In de verzaking ontwikkelt zich die intelligentie, die greep, die macht, die controle, die analyse. En dat is allemaal samengebald in die ene vorm van gezondheid die we verzaking noemen. Dus iemand die niet van ophouden weet, die faalt uiteindelijk ook op andere gebieden van de gezondheid. Dat is essentieel voor je gezondheid, die verzaking. Goed, Dan is er nog een derde aspect van onze werkelijkheid en dat is het tijdsaspect. We hebben een gezondheid die gekoppeld is aan het tijdsaspect. En ook daarin spreken we weer van een manifeste en een niet-manifeste gezondheid. Aspect van de gezondheid, een zichtbaar aspect van die gezondheid of onzichtbaar. Het zichtbare met de tijd is wat we gewoon bekendheid noemen. Als jij zichtbaar bent voor een ander, dan ben je bekend. Als jij regelmatig je gezicht laat zien door uit te gaan, door deel uit te maken van de gemeenschap waar je leeft, door een gezicht te zijn voor je buren, een persoon te zijn die aanspreekbaar is, een herkenbaar iemand te zijn, dan spreken we van, als dat goed gaat, van bekendheid of roem. De bekendheid van de persoon is een essentiële volheid van onze gezondheid. Jij bent niet gezond als je niet gekend wordt in de gemeenschap. Dan mis jij die essentiële gezondheid van de persoon die een integriteit moet vormen, een klankbord moet vormen, zichzelf moet kennen. Wil die zich goed voelen? Wil die gezond zijn in persoonlijk opzicht? Want je kan materieel gezond zijn. Je kan qua nuchter verstand kan je gezond zijn. Maar is jouw persoon, jouw integriteit, wordt die gekend? Ben jij bekend? Nou, in de moderne tijd kunnen we zien dat door de verwrongenheid van de tijd, want we hebben het nu over het tijdsaspect, dat iedereen beroemd wil zijn. Iedereen wil 3 minuten op de televisie. Ja, moet toch kunnen, zegt een of andere kunstenaar. Ik zal hem niet bij naam noemen. Maar die zegt van ja, iedereen kan beroemd zijn. Maar wacht nou eens even, waar gaat het nou eigenlijk om? Het gaat om de bekendheid, dat wij bekend zijn in de gemeenschap. Als jij in je dorp een goede relatie hebt met je medemensen en jij bent bekend als persoon, heb je helemaal geen behoefte om beroemd te zijn. Waarom zou je? Ik bedoel, beroemdheid op zich is gewoon een blok aan je been. Ellende, iedereen let op je en je hebt geen privéleven meer en ook geen publiek leven meer. Je hebt fotografen achter je aan zitten. Want ja, op een of andere manier is er iets fout gegaan met de harmonie van de gemeenschapszin. Er is een perversie opgetreden. Dus de moderne tijd kan je herkennen als een perversie van de tijd, waarbij die bekendheid een soort strijdtoneel is geworden van ik ben beroemd, maar jij niet. Ik ben hier de artiest en jij bent het publiek. Maar dat is onzin. Het gaat niet om het artiest zijn of het publiek zijn. Natuurlijk kan je wel een kunstenaar zijn die een voorstelling geeft. Maar daar gaat het verder niet om. Het gaat erom in deze gezondheid van het bekend zijn dat jij tot een goede gemeenschapszin komt. Dat jij als persoon aanwezig bent, herkenbaar bent in de gemeenschap als een integriteit van mens zijn die belangrijk is voor je gezondheid. Deze gezondheid is de gezondheid van de roem of de kennis. En om dat te regelen, om die verstoordheid te herstellen, hebben wij een wetenschap ontwikkeld die we religie noemen. In de religiositeit, in de bekendheid van onze persoon, in dit geval de beroemdheid van Jezus Christus of de beroemdheid van Mohammed of de beroemdheid van Krishna, vinden wij die gezondheid terug van de gemeenschap. Die helden, die staan model voor de gezondheid van onze maatschappij. Christus staat model voor de gezondheid van het christendom en Mohammed staat model voor de gezondheid van de Mohammedanen, van de islamieten. En zo hebben we dus die vijfde volheid na de materie die we kennen als verzaking en als schoonheid, kennen we dus ook de bekendheid als een vast aspect van onze gezondheid. We moeten bekend zijn. Maar dat moet dus niet een neurose zijn dat iedereen beroemd moet wezen. Het heeft niet zozeer te maken met dat jij beroemd moet worden. Nou ja, als het over roem gaat, dan hebben we het over religie. Over de roem van de persoon die ons als gemeenschap bindt. Want zijn normen en waarden, zijn heldhaftigheid heeft onze gemeenschap gemaakt, heeft ons geïnspireerd tot goede mensen. En daardoor kunnen wij elkaar ook kennen. Dus wij zijn hem dank verschuldigd. Het goede voorbeeld, onze voorvaderen, de held, zijn wij een zekere dank verschuldigd, omdat hij ons dat heeft voorgehouden, wat onze gemeenschapszin, onze gezondheid uitmaakt. Dus wij moeten gezond zijn, ook door bekend te zijn als persoon. niet zozeer door beroemd te zijn of in Jezus schoenen te gaan staan of ik wil net zo beroemd zijn als hij. Nee, daar gaat het dus niet om. Het gaat dus om je aanwezigheid in de gemeenschap en dat betekent dat je dus gewoon één keer in de week je gezicht moet laten zien in de stad. Je moet zo af en toe uitgaan en dan kom je wel mensen tegen en dan praat je wel eens met elkaar. Of je bent alleen maar bekend van gezicht. Of ja, veel mensen doen dat op zaterdag, dan gaan ze de stad in, dan gaan ze winkelen en dan gaan ze ook een beetje op het terrasje zitten. Nou, dan kom je misschien wel eens iemand tegen en dan, nou, neem er wat tijd voor. Ga niet alleen de stad in om dingen te kopen, ga ook de stad in om een beetje van het leven te genieten, om deel uit te maken van de gemeenschap, om samen iets anders te doen dan elkaar iets te verkopen of iets te verwerven. Hè? Wees er gewoon ook eens voor elkaar, zonder iets verder te willen dan dat. Wees gewoon bekend, wees gewoon aanwezig als persoon. Je hoeft niet met elkaar te praten, elkaar te zien is voldoende. Je weet wel hoe het gaat in de gemeenschap. Goed, dat is dus het vijfde aspect van de gezondheid. Het zesde aspect van de gezondheid, en dat is weer minder zichtbaar. Dat is het aspect waarbij we spreken van rijkdom. Als je tijd hebt, dat is iets wat je niet kan zien. Hè? Maar als je de stad ingaat, of als je in de gemeenschap bent, dan moet je daar tijd voor hebben. Het hebben van tijd is eigenlijk de rijkdom waar het over gaat. Hè? En dat is ook waarom deze site de Orde van de Tijd heet. Je moet die tijd hebben die essentieel is voor de hele integriteit van die gezondheid. Dat is de rijkdom waar het om gaat. En je weet heel goed dat dat fundamenteel is voor je gezondheid. Tijd hebben. Het is niet iets wat je kan zien. Tijd is gewoon de beweging van de dingen. Maar de tijd die je hebt, ja, dat kan je niet zien. Dat kan je alleen maar bewijzen door niet iets anders te willen dan dat. Door niet iets anders te willen dan aanwezig zijn. Nou, die rijkdom, dat is het niet-manifeste aspect van de tijd. Dat volgt rechtstreeks op die roem of op die bekendheid. Wil jij bekend zijn, dan heeft dat als voorwaarde dat jij de tijd hebt. En alleen op die manier, door tijd te hebben voor elkaar, is die bekendheid mogelijk. He, dus het aspect van de tijd, in niet-manifeste zin, is de zesde vorm van gezondheid, de rijkdom van de tijd. En dan krijg je dus een rare conclusie. Dan zeg je van, oké, dus de mensen die die tijd hebben, dat zijn over het algemeen de mensen die geen vaste baan hebben, want die kunnen hun tijd zelf indelen en die moeten zichzelf manifesteren. Maar op een of andere manier heeft dat soort gezondheid, gewoon tijd hebben, heeft een lage status in de samenleving, die misschien wel te materialistisch denkt, die iets anders met die tijd heeft gedaan dan de tijd hebben. Want de tijd hebben is een existentiële uitdaging. Hè? Want dan moet je zelf inhoud geven. Dat heeft op zich nog geen manifestatie. Je hebt alleen maar tijd. Maar wat doe je dan? Je kan thuis blijven zitten of je kan in de gemeenschap zitten. Je kan dit doen, je kan dat doen. Maar je hebt gewoon tijd. Dat is je vrijheid, dat is je gezondheid. Dat is je zesde volheid, die rijkdom aan tijd. Maar in de samenleving uitzicht dat als een politieke strijd. En waarom? In de politieke strijd gaat het over die status van, wat doen we met onze tijd? Hoe gaan we daarmee om? Je kan je tijd namelijk verkopen. Je kan tijd omzetten in geld. En dan wordt die rijkdom niet de rijkdom van de vrijheid aan tijd, maar is dat de rijkdom van bezittingen. Nou kijk, en dat is de religieuzen die we net besproken hebben. Die zeggen van, als jij zegt tijd is geld, dan zeggen wij misschien wel werken is armoede en werkloosheid is rijkdom. Want als je werkloos bent, heb je de tijd. Als je werkt, dan ben je arm. Want ja, je hebt geen tijd. En wie geen tijd heeft, ja, dan heb je misschien wel geld, maar dan heb je geen tijd. Nou goed, die discussies over wat we met geld moeten, wat we met arbeid moeten, dat is wat we politiek noemen. Dus het niet manifesten van de tijd, die rijkdom, wat eigenlijk de rijkdom moet zijn, wordt een probleem dat we moeten bespreken als we dat manifesteren in de vorm van geld. Als we onze tijd in geld omzetten, als we onze ziel als het ware verkopen, dan hebben wij geld in onze broekzak zitten, maar dan zijn we niet vrij meer. We hebben onze vrijheid verkocht. Geld betekent verantwoordelijkheid. Hè? Dat je dus niet vrij bent in die zin dat je kan doen wat je wil. Nee, je hebt je contract getekend en jij moet bepaalde dingen doen. En het gaat er natuurlijk om, in de orde van de tijd, om die zaken in verhouding te krijgen. Om het werken en het niet werken met elkaar in evenwicht te krijgen. En niet een maatschappij te hebben waarin de een zijn ziel helemaal verkocht heeft en geen tijd heeft voor wat dan ook, omdat hij zo druk is bezig is met geld verdienen, terwijl de ander het tegenovergestelde moet doen. Dat is allebei fout. Ik ben geen voorstander van werkloosheid, maar ik ben ook geen voorstander van mensen die zich helemaal kapot werken. Ik ben voorstander van het goede evenwicht, waarbij iedereen zijn eigen karma heeft, zijn eigen werk heeft, zijn eigen resultaat moet behalen voor het goede doel, maar en zijn geld dan ook waard is, maar niet op die manier dat je geen vrijheid meer hebt om je eigen tijd te bepalen. Dus simpel gezegd komt dat neer op het feit dat iedereen min of meer een part-timer zou moeten zijn, die zich niet kapot werkt, maar die ook een groot gedeelte van zijn tijd besteedt aan werkelijke rijkdom. De werkelijke rijkdom van je geestelijke gezondheid. En dat is niet direct te zien, die rijkdom. He, want je zet het immers niet om in geld. Maar de visie die ermee samenhangt is de zesde visie in de filognosie. En dat is de politieke visie. Waarin wij steeds discussiëren over die kernbegrippen. Over wat rijkdom is. Over wat geld waard is. Wat vrije tijd of vrijwilligerswerk waard is. Daar moeten we goed over nadenken. Dat we niet doordraaien en zeggen werken is verkeerd of niet werken is verkeerd. Het gaat om de gezondheid van het juiste evenwicht met de orde van de tijd. Dat is wat ik vandaag wou zeggen wat betreft de gezondheid. We hebben dus een zesvoudige gezondheid gebaseerd op de drievoudige werkelijkheid. En de uitdaging bestaat eruit om daar integer mee te zijn. Dat is wat we voor ogen hebben. Ik dank u voor uw aandacht.